De schriftlezing van hedenavond is uit het boek Genesis, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot 19. Genesis 22, de versen 1 tot 19, wij lezen het woord Gods nu aldus. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon en hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van ver. En Abraham zeide tot zijn jongen, blijft gij hier en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac. En legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit. En nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan een jongen, doe niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op den berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van den hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, Nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt, toen keerde Abram weder tot zijn jongeren. En ze maakten zich op en ze gingen samen naar Beerseba. En Abram woonde te Beerseba. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij roepen uw grote naam aan, omdat gij ons gezegd hebt dat we het mogen, maar wij lezen in uw woord huiveringwekkende dingen die stuk slaan alle opvattingen die wij over u hebben gevormd. O Heere, wanneer we de klank horen van dat woord, dan verstuiven onze gedachten. En wie zijn wij, dat wij ons zouden aangorden om tot u te spreken. Heere, wij bidden u, wil ons daarom vanavond een waarachtige eredienst geven. Een dienst aan u gewijd waar gij tegenwoordig zijt. En die niet rust op onze versierde wanhoop en vertwijfeling en ons hooghouden van onszelf in een camouflage. O Heere, wil tot ons komen en wil ons sparen, wil ons tegemoet komen in het wonder, in het ongelooflijke van uw genadige toekeer in ons Heer Jezus. Heer onze God, wil daarom wegnemen wat tussen u en ons is weggeschoven. We vragen u om zondevergeving. En wat weten we er eigenlijk van? Wat verstaan we van de afgrondelijkheid van wat zonde is? O Heer, we zeggen veel meer dan we beseffen. En we danken u, Heer Jezus, dat gij onze kromme woorden op wilt nemen, onze zware woorden die om onszelf heen blijven cirkelen, dat gij ze op wilt nemen en wilt omvormen en het ontoegankelijk licht binnen wilt dragen waarin uw hemelse Vader is en gij zijt. Heer onze God, ontferm u over ons, vernieuw ons leven, vergeef onze zonden, help in de nood, help in het bijzonder die mensen die omkomen omdat ze het niet zien. O Heeren, en wie overziet alles, vertroost ons zelf door uw aanwezigheid. We bidden u voor zieken, voor alle die lijden. We bidden u, wil het absurde niet meer te dragen geven, maar wil iets doen doorlichten van het geheimnis dat eens openbaar zal worden en dat eens alles zal verheerlijken. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar gezang 171... Ik moet de volgende afkondigingen doen. De collecte bij de uitgang is voor de vrije zitplaatsen, welke in het bijzonder wordt aanbevolen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de bekende toeinden. Voorts moet ik nog mijn catechisatieuren bekendmaken. Het komt ook natuurlijk in de kerkbode, maar er is een andere dag is er verzocht. Vroeger deden we het op maandag, maar het zal nu op dinsdag zijn. Eerst verwacht ik de catechisanten om 7:45. We kunnen dan de uren met elkaar bespreken. Dus dinsdagavond, het is nog niet deze dinsdag, maar de week erop. Omdat we predikantenvergadering hebben op diezelfde dag. Dus dan kan het niet, maar de week daarop, dinsdag, verwacht ik dus alle catechisanten om 7:45. We kunnen dan verder de uren verdelen. En om 8:30 de belijdeniscategezanten om af te spreken op welk uur we dat verder doen. En voorts wil ik dan ook beginnen met de Bijbelcursus om 9:15. Dus de Bijbelcursus die dus wekelijks plaatsvindt, waar ieder hartelijk welkom is. Daar bespreken we dus een Bijbelgedeelte. We zullen nog wel zien welk gedeelte we met elkaar gaan bespreken. Dus om 9:15 de Bijbelcursus. Dus alles op dinsdag, niet deze dinsdag, maar de dinsdag daarop. Voorts is hier nog een afkondiging van de Zuidwijk. Dominee van Zorgen verwacht degene die willen meedoen met de beleidingscategorisatie voor de Zuidwijk op aanstaande donderdag om 8:00 aan zijn huis, Vijverstraat 24. De donderdagavond is gekozen in overleg met degene die de beleidingscategorisatie willen volgen en zich daarvoor reeds opgegeven hebben. Eventueel kan het ook een andere avond worden wanneer men op de donderdagavond niet kan. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 171.
tekstwoord voor hedenavond is het 12e vers van Genesis 22. Genesis 22, vers 12. Wij lezen het woord God nu aldus. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan een jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Gemeente des Heren, we zijn hier bijeengekomen in dit bedehuis tot iets wat wij ons misschien dikwijls onvoldoende bewust maken. Zowel geldt dit voor degene die luisteren, als die spreekt. Zijn hier bij elkaar, stellen ons beschikbaar, dat betekent die gang hier naartoe, om het woord Gods te horen, te luisteren, trachten te verstaan, het uit te leggen. Het is niet toevallig dat mensen zich dikwijls met heel andere dingen bezighouden. We kunnen ons wel op iets richten, we kunnen onze geest wel met iets laten bezighouden. En deze laatste dingen, ze zijn zo verschrikkelijk. Ze zijn onvoorstelbaar ontzettend en tegelijk toch ook heerlijk. Dat we bijna niet anders kunnen. Het is een tweede natuur geworden om het woord Gods te bedekken en te verbasteren. Desnoods wel vrome dingen te zeggen, stichtelijke dingen, maar dat woord God zelf. Meent en daartoe zijn we toch hier. Dat is onze opdracht. En er zijn er in die Heilige Schrift, waarvan wij beleiden dat het Gods eigen woord is, van die stukken die wel heel zwaar te verstaan zijn. Stukken die altijd weer eensdeels de aandacht eisen, waar je nooit van kan loskomen. Weer andersdeels altijd weer voor wil wegvluchten. Nu, zo'n stuk is die geschiedenis van Abrahams offerande, zoals het dan dikwijls genoemd wordt. Laten we proberen, alle eenvoud, het stuk met elkander te verstaan, wetend dat het zo vol en groot is, dat we dankbaar mogen zijn als er vanavond iets van doorkomt in uw hart en in het mijne. We hebben gebeden om de opening des woords, om de gave van de Heilige Geest, die ons congeniaal maakt, verbind met dat woord God. Dat is wat we eigenlijk niet eens hoeven uit te spreken, omdat het voorondersteld wordt, anders kunnen we niet zeggen. En nu het verhaal. Staan in dit verhaal woorden die niet altijd even duidelijk voor ons zijn. Bekende woorden. God, de engel des Heren, offeren, verzoeken, beproeven, zijn woorden die we wel in een bepaalde regelmaat willen brengen, in een bepaalde ordening, om op en af te zijn. Maar het ordenend vermogen van de mens is dikwijls een poging om de werkelijkheid dicht te sluiten, omdat we het niet kunnen uithouden. Waar gaat het hier eigenlijk om? Er staat dat God Abraham verzoekt, beproefd, merkwaardig. Waar gaat het dan toch eigenlijk om? God verzoekt Abraham. Waarom nu juist Abraham? Ja, gemeente, het is in de Heilige Schrift duidelijk dat God onder de mensen, als hij onder de mens komt, erg eenzaam is. Er zijn heel veel mensen die wat van God verwachten. Er zijn heel veel mensen die belang bij God hebben. Ze erkennen dat hij almachtig is en dat hij alles kan geven. Mensen die God een belangrijke factor achten in hun leven. Maar met die mensen is blijkbaar God, als hij op aarde komt, eenzaam. God heeft enkele mensen in de wereldgeschiedenis zijn vriend genoemd. Nu, een van de grootste vrienden onder de mensen van God, van die God van de Bijbel, was Abraham. Dat blijkt uit alles. Hij heeft hem geroepen uit die machtige cultuur van Ur der Chaldeeën. En Abraham heeft gehoorzaamd, is gegaan. Zinloos lijkt het. Er was geen ander antwoord, geen andere verklaring dan die wonderband met deze God. Abraham is steeds meer gebleken de vertrouwde, de vriend Gods, die God als hij op aarde kwam niet in eenzaamheid liet. Een gewone sterveling die sprak: ik onderwind bij tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. Als Abraham voor Sodom bidt, wordt de vriend Gods genoemd. En is het zo wonderlijk, wij stellen ons God altijd voor als een soort natuurkracht of een of andere kracht of almacht die alles kan verpletteren en die ook wel alles mooi kan maken en groot. Maar dat God liefde is, dat verstaan we zo moeilijk, dat klinkt ons dikwijls te menselijk, terwijl we als mensen helemaal niet aan de liefde toekomen. God zoekt deze mens als vriend en God nadert zo tot die mens en heeft blijkbaar zich zo overgebogen naar die mens, dat er in God zelfs, en ik probeer het in alle kinderlijkheid te zeggen, dan kom je er misschien het dichtst bij, dat God een bevestiging wil hebben van die vriendschap en van die liefde. Staat in dat tekstwoord van ons: nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. Ik loop even vooruit. Weet God dan niet alles? Ja, gemeente, dat zegt de wetenschap, de theologische wetenschap en de wijsbegeerte en al die dingen, die kunnen dat, en dat is bij eenvoudige mensen soms ook heel wel aanwezig, want die zitten dikwijls meer vast in deze stellingen dan de mensen die daar zogenaamd met hun vak mee bezig zijn. Maar het is zo dat God hier menselijk naar onze opvatting is door, hoewel hij alwetend schijnt te zijn, en we moeten dat ook zeggen, we moeten dat toegeven, dat God ondanks zijn alwetendheid toch vraagt bij zichzelf een weten waarin de liefde bevestigd wordt. Want dat betekent eigenlijk het woord weten. We kunnen zoveel weten. God is alwetend, maar hij wil voor bepaalde mensen die zijn eenzaamheid op deze aarde doorbreken, wil hij weten in een weten wat tegelijk is, een diepste ervaring van de vriendschap en van de liefde. En daarom, gemeente, beproeving. God beproeft zomaar niet iedereen. God beproeft naar het Bijbelverhaal alleen diegene die hij het hoog stelt, die het meest voor hem betekenen, die het meest heeft uitverkoren, niet om ze te kwellen, maar alleen om ze uit te heffen en op te heffen tot de goddelijke hoogte waarop ze zijn kinderen kunnen zijn. Die beproeving, en ik loop vooruit, ik weet het wel, die beproeving die God hier op Abraham legt, die heeft geen andere bedoeling dan om Abraham, een nietig mensenkind, op te heffen tot de hoogte van het zoonschap van God, tot de hoogte van de vriend van God. Ja, en dat is moeilijk te verstaan, weet u waarom? Omdat wij mensen zijn ook na de zondeval religieuze, godsdienstige mensen gebleven. Dat is onverwoestbaar in een mens. Ook mensen die zich atheïst noemen, of hoe je dat ook wil noemen, mensen die zeggen dat ze niet in God geloven, die mensen die hebben toch altijd iets overgehouden van een band. Het kan ook niet anders. De mens is geschapen in het beeld Gods. Dat is in verbinding met God. En voor zover een mens mens is, spreekt dat altijd nog, bewust of onbewust. Ieder mens weet wel, bewust of onbewust, van iets hogers. Van God. Ja, wat dat is, dat kan zo'n mens niet zeggen, maar iets wat uitgaat boven alles waarvoor die kan huiveren, waar die ook door gefascineerd kan worden. En ieder mens voelt ook wel dat we in een situatie zijn gekomen waarin we nou niet maar zo met God omgaan. Er zijn afstanden, ontzettende afstanden. Het is ontzaglijk moeilijk om tot God te komen. Mensen hebben geweten dat wil je tot God komen, dan moet je de kringloop van je eigen leven doorbreken. We zitten allemaal opgesloten in een klein kringetje. Van de een is het groter dan van de ander. En u voelt een mens dat intuïtief altijd het voorgeslacht in het paradijs heeft zo geleefd dat we vlak bij God waren. Maar er is iets onvoorstelbaars, verschrikkelijks gebeurd. We zitten in de zonde. Dat wil zeggen, we hebben ons doel gemist. De zonde is iets krankzinnigs. De zonde zoekt niet het eigen belang. De zonde vernietigt zichzelf. Het is waanzinnig, zoals een kankerproces. Een waanzinnigheid in het bestaan is. Het heeft geen zin, het vernietigt. Het vernietigt ook uiteindelijk het lichaam waarop het alleen kan gedijen. Zo is het ook met de zonde, afgesloten van God. En toch voelt een mens, wil je met God kunnen omgaan. God, waar het vorige slacht in het paradijs mee om is gegaan, dan moet de kringloop doorbroken worden. Dan moet dat kleine wereldje waarin je ophoudt, van je gedachten, van je grote of je kleine gedachten, het moet bezwijken van je eigen belangen, van alles wat er is, moet doorbroken worden. En er is maar één antwoord, dat is het offer. Offer betekent het doorsnijden van de kringloop, en dat willen de mensen. Ze voelen het van ouds. Wil je tot God komen, dan moet je je eigen kring, de tovercirkel van de kring waarin je bent, moet je doorbreken en je moet offeren, doorsnijden. Je leven moet opengaan en dan sta je voor de dood. En je moet weg, je moet overboord gooien, heel veel dingen. Offeren betekent, we weten het, iets wegwerpen, je iets ontzeggen. En het kan uiteindelijk zijn een aanslag op het leven zelf. En daarom neemt de mens het dierbaarste wat hij heeft. En omdat hij het zelf niet aan kan, daarom voelt hij ook iets dat er een plaatsvervanger kan zijn. De mens ziet om naar de dieren. Gebruikt en misbruikt soms het dier om de kringloop te doorbreken. De hals van het dier wordt afgesneden. De bloedsomloop, het teken van de kringloop, wordt opengemaakt. Het zijn allemaal vage noties die mensen hebben om tot God te komen. Er zijn een paar woorden die hier genoemd worden, gemeente, in dit hoofdstuk, die algemeen menselijk zijn. Ik noem ze God. God in de eerste plaats. God verzoekt Abraham. Dat is het eerste. Het tweede is het woord offeren. En het woord offer kent eigenlijk ook de ganse mensheid. En ze worden beide op een speciale manier opgevat. Als je buitenstaander bent, dan heb je wel een huiveringwekkend vermoeden van God. En je weet ook van offeren, dat betekent keel afsnijden. Dat betekent wegwerpen. Dat betekent doden. Dat zijn allemaal de noties die mensen hebben om het grootste probleem en het grootste geheimnis op te lossen om tot God te komen. En dan heb je hier dat hoofdstuk, gemeente. En daarin zie je hoe die noties, dat wat die mensheid algemeen voelt en van God weet en van naderen tot God, waar ze genoemd worden, maar waarin ze plotseling een geheel andere betekenis krijgen, een veel diepere. En die wil God, wil zijn vriend Abraham beproeven, om te zien of hij uitgeheven wordt boven die eerste trap van Gods bestaan en van pogingen om God te naderen. God is zo eenzaam geworden door al die lagere pogingen om tot hem te komen, en is zo weldadig geweest dat hij al dat heidense naderen heeft gezegend. Maar hij is zo eenzaam gebleven. En nu, van Gods zijde, wordt er een poging aangewend om een mens te vinden die zich laat opheffen tot de hoogste hoogte. En nu gaan we het verhaal volgen. Er staat dat God zegt: Abraham. En komt daar het antwoord: zie, hier ben ik. Het gesprek: Abraham wordt geroepen. Abraham wil niet wegduiken, hier is hij. Hij voelt dat er iets groots, iets verschrikkelijks gaat gebeuren. En dan staat er: neem uw zoon, uw enige, die geliefd hebt, Isaac, opdat er geen vermenging kan zijn met Ismaël of zoiets dergelijks. En offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Gemeente, wat betekent dat? Hier hebben we die woorden: God en offer hem. Wat vraagt God nu in deze beproeving? Vraagt God aan Abraham om zijn kind te slachten? Op het eerste gezicht lijkt het wel zo. Het hele verhaal wijst toch in een richting die er bovenuit gaat. U moet het eens horen, wat gebeurt er dan? Abraham hoort deze woorden en hij offert Isaac niet onmiddellijk. Hij maakt zich in alle kanten met het ontzettende weten in zijn hart klaar. En hij wacht 3 dagen. Hij moet eerst reizen. 3 dagen lang. Kan niet in een opwelling gebeuren. Kan niet in een stemming gebeuren. Hij moet het kunnen overzien. 3 dagen. 3 nachten moet hij doormaken. En hij gaat met zijn knecht, en uiteindelijk, als het gebergte gezien wordt, de plaats waar het zal moeten gebeuren, ja, dan neemt hij afscheid van de knechten. Het is zo verschrikkelijk, zijn ogenblik in het leven waar vreemden niet meer bij kunnen zijn. Hij is alleen met zijn zoon. En dan staat er zo kenmerkend bij: ze gingen beide tezamen. Abraham met dit weten in zijn hart. En Isaac, die wel weet dat er geofferd zal worden. Waar is het offerlam? Is het een bange vraag geweest? En Abraham zegt het. Dat is ook een merkwaardige aanwijzing, gemeente, dat hij tot zijn knechten zegt dat hij, nadat hij geofferd zal hebben, terug, nadat hij aanbeden zal hebben, terug zal komen. Dat ze beide terug zullen komen. Wat een uitspraak. Wat heeft Abraham daarmee bedoeld? Veel meer dan hij zelf kon beseffen. Hij wist niet hoe het mogelijk zou zijn. En toch zei hij het. Omdat hij het moest zeggen. Het was niet een bedrog van de knechten. Hij zei meer dan hij verstond. Het is hem ook niet tot troost geweest. Hij heeft waarheid gesproken. En dan gaan ze verder. En dan antwoordt hij Isaac: de Heer, God zal zichzelf een offerlam voorzien. Nog weer een wonderlijke uitspraak die Abraham zelf niet begrijpt en verstaat. Hij zegt niet dat Isaac geofferd moet worden. Toch, het dringt tot Isaac door. Als we dan beide verder gaan en hij het hout op Isaac legt, en het ogenblik komt dat hij het hout neerlegt en Isaac daarop, dan is het ogenblik gekomen waarop het wel heel duidelijk wordt wat Abraham gaat doen. Dan komt het wonderlijke. Er is diep in Abrahams hart een kennis van God die anders is als die kennis van de buitenkant. Maar hij is ingeleid in een verstaan, in een gewoonte van wat men van God denkt. En van wat men meent dat een offer is. Abraham gehoorzaamt. Hij legt de jongen op het hout en neemt het mes. U moet het zich voorstellen dat hij zijn eigen kind, het kind van de belofte, het kind waarvan deze God heeft gezegd dat de gehele wereld in dit kind gezegend zal worden. Hij legt de hand op het hoofd, maakt het halsje vrij. Het mes heft hij in de hoogte om de keel af te snijden van het kind, want zo is het toch. En dan komt daar uit de hemel een stem, een engel des Heren komt, en die zegt: strek uw hand naar de jongen niet uit, doe hem niet, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. En dan zegt iemand: kan het nou breder? Kan het verschrikkelijker? Doet je dit nou niet denken aan wat Dostojevski ergens beschrijft en wat hij zelf ook heeft doorgemaakt? Dostojevski, de grote Russische schrijver, is ter dood veroordeeld. En dan zijn de geweren op hem gevestigd, op hem gericht. En dan wordt hij niet doodgeschoten, hij is dan vrij. Maar hij heeft al die tijd doorgemaakt de gedachte dat hij doodgeschoten zal worden. Is het niet iets verschrikkelijks waar iemand nooit overheen komt? Doet God nu, gemeente, eigenlijk met Abraham hetzelfde? En zegt hij nu niets anders dan: nou ja, nou heb ik het gezien dat je het voor me over hebt, enzovoort. Is dat, ja, daar is de eeuwen door over gedacht, gemeente. En nu is er een hele merkwaardige verklaring, waarvan ik toch meen dat het een wezenlijke verklaring is, die in Israël hierover bekend is. Er staat namelijk, zegt een van de oude Joodse commentaren, er staat een speciaal woord in de tekst voor offeren. Neem uw zoon, uw enige die geliefd hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Breng hem, wordt er vertaald, ten brandoffer. Maar wat staat er nu in de Hebreeuwse tekst? Er staat: neem uw zoon, uw enige, en letterlijk staat er: breng hem omhoog in een verhoging. Staat niet het woord offer? Ik weet wel, het woord offer, dit woord offer wordt dikwijls gebruikt in die zin. Ook voor een offer waarbij een dier omgebracht wordt. Maar er staat letterlijk: het is een omhoogheffen. Op een hoger niveau brengen. Dat is eigenlijk offeren. En de vertwijfelde mensheid heeft dat alleen gezien in het ombrengen van het offerdier, of van datgene wat als offer werd aangezien. God heeft het woord voor offer gebruikt, zegt deze commentaar, maar bedoelt het in de verheven letterlijke zin van het woord. Neem uw zoon, uw enige, en hef hem op naar mij. Zelfs als die gedood moet worden, dan moet het gezien worden als een opheffen tot de hoogte van God. God heeft bevolen aan Abraham: neem uw zoon, uw enige, breng hem op de hoogte. Geef hem daar aan mij. En dat klopt dan ook, want Abraham, die vast zit, die eigenlijk nog bedorven is, zou je kunnen zeggen, door de wijze waarop heidenen tot hun goden komen, of tot de goddelijke wereld. En die voelt aan de andere kant ook weer dat een zondaar moet sterven. En er zit dus een stuk zin in. Abraham doet het. Vat het woord van deze God op zoals een heiden het opgevat heeft. Hij weet dat God anders is. Er is iets in zijn wezen wat van heel andere dingen spreekt. Al die antwoorden aan de knechten. We komen nadat we gebeden hebben terug tot u. Tot Isaac. God zal zichzelf een offerlam voorzien. Het zijn alle woorden die hij met zijn gewone bewustzijn niet heeft verstaan, maar die hij spreekt vanuit een dieper weten van een godsvertrouwen, van de vriend Gods die nog in de nederigheid rondgaat van een mens die de gewoonte heeft van de andere mensen om hem heen. En dan gaat hij daarna omhoog en dan vat hij dat woord veel te primitief op. Verhoog uw zoon. Maak hem, breng hem in die verhoging tot mij. En dan doet Abraham, neemt een mes en die wil die keel afsnijden, alsof God dit bedoeld heeft. En als het dan gebeurt, als Abraham dat mes opheft, dan, op dat ogenblik, komt de engel des Heren. En dan wordt openbaar wie God in zijn diepste wezen is. Want mensen van de buitenkant, die spreken van God. Maar dan blijkt duidelijk wat Abraham als vriend Gods in zijn geloof heeft verstaan. Die heeft God beter gekend. De engel des Heren, de Heren, dat is de eigen naam van God. Wie het woord Heren uitspreekt en herkent, dat betekent ik ben met u, betekent het letterlijk. Hij is met u of ik ben met u. De Heren komt en de eng zendt zijn engel en zegt, doe het niet zo. Ik vraag het niet op die wijze, zoals al die anderen menen dat het gedaan moet worden. Ik vraag dat je je zoon, de enige die je lief hebt, brengt op die hoogte en daar hem aan mij geeft. Maar kom niet met het mes. Slacht hem niet. Doe dat niet. Doe de jongen niet. Gemeente des Heren, Abraham wijkt terug. Doet het niet. En dan komt het antwoord. Nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. Godvrezend? Ja, er bestaan allerlei nuances tegenover God te staan. Er zijn mensen die bang zijn voor God. Dat is het normale gevoel. De doodsangst van de zondaar voor God. Maar Godvrezend, dat is de diepste eerbied. Dat is de huiver. Maar tegelijk het verstaan van de liefde God. Abraham zelf heeft in al die uitspraken God gekend. En de omstandigheden die heel op heel andere dingen wezen, waar eigenlijk de religieuze heiden altijd bij blijft. De ervaring en dat wat de diepste geloofskennis is, gemeente, die strijden met elkaar. Wat we van God ervaren in het dagelijks leven, wat er in ons leven gebeurt, is zo ontzettend in strijd met wat een gelovig hart van God weet en hoe hij hem vertrouwt. Het is zo'n tegenstelling. Abraham heeft in de ervaring gestaan en heeft gesproken vanuit een diepere omgang, vanuit een dieper verstaan. Wat betekent dat? Hij wist vanuit dat diepere verstaan, terwijl de ervaring, de uiterlijke ervaring anders was, dat God niet zomaar God is, maar de Heere, ik ben met u, en heeft ook verstaan dat het offeren dat God vroeg, was een verheffing van zijn zoon en niet een slachtpartij. De ervaring wees een andere kant uit en heeft tot het uiterste willen gaan. Hij heeft zijn zoon willen geven, ook al moest het door de dood heen, maar hij heeft deze God als de Heere vertrouwd. Hoe kan het dan eigenlijk? Waarom heeft God het dan zo ver laten komen, kunnen we dan toch vragen. Was dat dan toch zoiets? Dat Abraham dat verschrikkelijke moest doormaken, was het dan toch een onnodige kwelling? Nee, gemeente, er is nog iets. Het betekent niet dat het bloedig offer niet moet doorgaan. Want als God zijn vriend en zijn zoon spaart, alleen vraagt om het uiterste aan God te geven en de slachting tegenhoudt, dan betekent het niet dat er geen slachting moet zijn. Want de zonde is zo groot dat God zelfs om de zonde te overwinnen het slachtoffer nodig heeft. De ram is daar het teken van. En die ram in de struiken, is niet de laatste vervulling van de Heere zal zelf een offerlam voorzien. God heeft hier gesproken op een andere wijze. Hij spreekt van het offer dat hij zelf geeft in Jezus Christus, die het lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. En nu de vraag, maar waarom heeft God het dan zo ver laten komen, dat Abraham toch maar dat mes heeft opgeheven? Wat was het dan? Was het een onnodige kwelling? Ik heb er u van gesproken, gemeente, en ik doe het met een huiver, omdat het zo kinderlijk klinkt. Maar je kunt dikwijls de dingen het diepst zeggen als je ze kinderlijk zegt, met dat het niet kinderachtig is. Ik heb gezegd dat God in deze wereld onder de mensen dikwijls zo eenzaam is, dat hij misschien niet veel echte vrienden heeft als Abraham. En God, ik zeg het kinderlijk, God zag ook tegen iets aan. God moest ook iets vreselijks doormaken om zijn schepping te redden. En God de Almachtige en Alwetende wist geen ander middel om deze schepping te redden van het verderf. De machten zijn zo verschrikkelijk van duivel en zonde, dat hij maar één middel wist. Dat was zijn eigen zoon te offeren in plaats van de zondige mensheid. In plaats van Abraham, in plaats van Isaac. Gemeente, nu zal het dit zijn, het is een vermoeden, maar ik geloof dat ik toch dicht bij de waarheid ben, dat God van een enkeling, van een enkel mens, van een enkele vertegenwoordiger van u en mij, van de mensheid, het uiterst begrip heeft willen hebben voor wat hij moet doormaken, zijn eigen zoon te geven tot verlossing der wereld. En God is er de eeuwen mee bezig geweest. Hij heeft het al door bij zich gedragen. En nu zegt hij het tot Abraham. En nu beproeft hij Abraham, opdat er tenminste een mens is op de wereld, die in de verte en ook zeer nabij heeft meegemaakt wat het is als een zoon geofferd moet worden. God is daardoor minder eenzaam. Sedert dat ogenblik heeft Abraham begrepen wat het straks voor God zal zijn als het Golgotha aanbreekt. Daarin is Abraham tot de vriend Gods geworden, op de hoogste hoogte opgeheven. God heeft niet gewild dat hij zijn zoon slachtte. Alleen maar dat hij zijn zoon tot in de hoogste hoogte verhief. Om hem dan ook zonder voorbehoud aan God over te geven. En God heeft er geen misbruik van gemaakt. Hij heeft alleen Abraham willen kennen. Niet met een algemeen kennen. Maar met het kennen der liefde. Nu weet ik dat ge God vrezend zijt. Dat ge uw zoon voor mij niet hebt onthouden. Nu eindelijk, Abraham, verstaat ge. En nu is de vriendschap voor eeuwig met u en uw volk gesloten. Want gij onder de mensen en uw nageslacht en alle die er ingeënt zullen worden, alle gelovigen zullen van nu af aan iets verstaan wat ik moet opofferen in mijn zoon om deze gevallen schepping te redden. Ja, gemeente, dat is een verstaan wat je iemand niet kan aanpraten. Dat is een verstaan wat ik zeer onduidelijk heb uitgedrukt. Denkt u niet dat ik het volledig heb gedaan? Ik heb stuntelig staan spreken erover. Maar dat doe je vanzelf als je het over deze grote dingen hebt. Het is zo makkelijk om vlot te spreken, om boeiend te spreken, om de mensen mee te slepen. Ach mensen, als je dat een beetje opgezet hebt, is het geen kunst. Maar wat heb je eraan? Het gaat om deze laatste, diepste dingen. En u zeer een gelovige zit. Ja, wat is dan eigenlijk geloof? God vrezend zijn. God is anders dan we denken. God is met ons. Liefde offeren op de hoogte heffen. Nee, dat is niet meer afslachten van ons. Dat is verheffen tot die hoogte van een volstrekte overgave aan hem. En dan het vreselijke, dat neemt God zelf op zich. Maar juist daar, waar een mens beproefd wordt, waar u of ik beproefd worden, veel en veel minder dikwijls dan Abraham, daar gaat toch iets lichten van een verstaan wat God zelf heeft moeten doormaken als hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Verstaat u nu die tekst van Johannes? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon, zijn enige geboren zoon, die hij lief had, gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, dus die een band met God heeft in hem, niet verderven, niet te gronden gaat, maar het eeuwigheidsleven hebben. Amen.